Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Deze week draait het helemaal om fusies en overnames. Een markt in beweging. Eerst zakte deze markt natuurlijk flink in door corona. En als gevolg daarvan kwam er ook weer geruzie over prijzen. Maar de markt komt weer goed op stoom. En waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, is welke wereld gaat er achter schuil? Hoe gaat zo'n overname nou achter de schermen? Waar moet je geld op inzetten en waar niet? En voor welke prijs? Kortom, hoe speel je het spel handig? Want je wilt natuurlijk niet de prooi, maar de winnaar zijn. En daarom praat ik deze week met 5 kopstukken uit de fusie- en overnamewereld. En vandaag een heel bijzondere gast, Jan Alberts, oprichter en topman van Alberts Industries, intussen uitgegroeid tot een beursgenoteerd miljardenbedrijf. En hij deed de ene na de andere overname. En wat opvallend is, een groot deel van die overnames waren ook echt succesvol. En dat bracht hem bijnamen als kralenreiger en overnamekoning. Welkom, Jan Alberts. Ik zie u een beetje minzaam met de mond bij het woordje kraanreiger.
Kraanreiger is natuurlijk wel aardig, maar kraanreiger lijkt dus klein. Klein, alleen maar kleine dingen. En dat is niet waar, want een kraal hoeft niet klein te zijn. En een ketting met grote kralen is er ook. Dus dat moet je niet vergeten. Dus er waren grotere en kleinere overnames in de afgelopen jaren.
Ja, en heeft dat u misschien soms ook een beetje geïrriteerd dat dan toch steeds weer terugkwam van Jan Alberts doet altijd van die kleine dingetjes?
Nou, er zijn een aantal dingen die terugkomen. A, het leek net of dat we alleen maar aan het overname waren doen. Dat dus de groei was van het bedrijf. Tweede, dachten ze dat ik dat allemaal deed, alleen. Dat is wel aardig, maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Dus alles bij elkaar heeft dat wel vaak uitleg moeten geven. Heb ik moeten geven. Want er werden allerlei dingen gedacht die niet altijd even juist waren. En het is toch wel plezierig om een klein beetje de waarheid op tafel te hebben.
Zullen we dat dan gewoon dit uur gaan doen?
Zullen we samen proberen te doen.
Ja. Trouwens, ontzettend fijn dat u er bent. En u vond het ook heel fijn om hier weer naartoe te komen. Want u bent hier heel veel geweest.
Ik ben hier heel veel geweest. En ik kom net nog een oude vriend van me tegen. Die mij vaak geïnterviewd heeft hier.
Bas van Werven, mijn collega.
Bas, ja. Bas is er elke morgen om 6 uur of zoiets, dacht ik. Tot 9. Ja. En ik hoor hem
tot
vaak
10,
nog.
Tot 10, ja.
Ik heb hem natuurlijk vaak ontmoet omdat hij me interviewde.
Ja.
Dus dat is heel erg aardig.
Het is een mooi begin van deze ochtend. En nogmaals, ik ben heel erg blij dat u bent gekomen. Want ik kijk er naar uit om in gesprek te gaan. En van toch maar even, ik noem het dan toch maar even, overnamekoning, om daarvan met z'n allen te leren. Want hoeveel bedrijven heeft u in uw carrière overgenomen? Overigens, u doet het nog steeds, hè, via een andere onderneming.
Wij hebben overgenomen, het is... Ja. Het is helemaal aardig om er een persoon aan te... Je moet dus wat in vormen van vaststellen van. Maar er is nooit één persoon die dat doet. Ik denk dat wij toch wel tussen de 60 en 80 bedrijven hebben overgenomen in een periode van een jaar of 20, 30.
En kunt u de eerste nog herinneren?
De eerste kan ik me heel goed herinneren. De eerste was een... Wij maakten aluminium extrusies, dat zegt niks, maar dat zijn profieltjes. Aluminium profieltjes, die werden gebruikt voor het maken van karretjes in vliegtuigen. Kellys. En Kellys ook. En daar zaten allemaal platen tussen die profieltjes.
Ja.
En die platen waren sandwichpanelen. En die waren opgebouwd uit een buitenkant en een honeycomb, honingraad aan de binnenkant. Toen dacht ik, als ik die profieltjes maak, dan kan ik misschien ook wel panelen maken. Dat is nog veel leuker, want dan maak ik misschien wel bijna een hele kar.
Ja.
Dat heb ik onderzocht in Amerika. En er waren inderdaad bedrijven die dat deden. Dus toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk iets hebben wat al zoiets doet. En ik kocht een bedrijf wat bouwpanelen maakte vlakbij. En ik dacht, dat ga ik omturnen naar vliegtuigpanelen. Het bedrijf verdiende geld aan platen, buitenplaten voor gebouwen. Mm-hmm. Was niet zo heel makkelijk in de bouw om daar geld aan te verdienen, maar dat deden ze wel. En ik begon de ontwikkeling voor sandwichpanelen voor de vliegtuigindustrie. Specifiek voor keukens en voor keuken.
En als u dan even kijkt naar dat hele spel wat zich dan vervolgens ontvouwt. Wat zit daar voor learning in waar we allemaal ook nu nog wat aan kunnen hebben? Wat u ook daar bijzonder aan vond?
Toen was ik dus heel klein, want dat is in het begin geweest van Alberts.
Ja, 19...
Ik kwam tot ontdekking dat de leveranciers die ik nodig had voor de materialen, en dat waren in Zwitserland en in Duitsland, dat die ook bezig waren om zelf panelen te maken. Dus ik ontdekte redelijk laat dat ik eigenlijk geen kans had. Want ik was afhankelijk van leveranciers, mm-hmm, voor zowel die honingraad aan de binnenkant als de buitenscan. Dus het is volledig mislukt. Buiten dat om dus dat te kunnen gaan doen, had je ongelooflijk veel certificeringen nodig. Van airlines, van vliegtuigbouwers.
Ja.
Dus alles bij elkaar heb ik...
begon met een mislukking.
Heb ik daar een hele goede leerschool gehad.
En wat is dan de belangrijkste les?
De belangrijkste les dat je toch wat verder moet onderzoeken. En zeker als je naar iets toe gaat wat je niet kent, voordat je het doet. Een beter onderzoek, een betere analyse, een betere informatie voordat je die stap maakt. Uiteindelijk heb ik dat bedrijf verkocht.
Mm-hmm.
Maar dan nog steeds het maken van sandwiches beneden voor de bouw.
En als we nu eventjes, want dat is misschien ook mooi om toch even te kijken naar dat bedrijf Alberts Industries. Intussen heet het Alberts trouwens. Wat is er in dit gebouw waarvan we kunnen weten dat komt van dat bedrijf vandaan? Want dan wordt het ook iets tastbaarder voor de luisteraar.
Er is geen water- of gasleiding die mogelijkerwijs niet verbonden is of aan elkaar gebonden is met fittingen van Alberts of afsluiters.
En ook de bierpomp, hè? Die kan ook niet zonder Alberts. Nee, die hebben wij hier niet.
Hier achter in het restaurant.
Het gaat niet zo goed met die bierpompen natuurlijk nu.
Het gaat dus nu even wat minder goed met de tapapparatuur voor het tappen van bier uit een vat.
Ja. U heeft dus ontzettend veel overnames gedaan en doet dat nog steeds. Want u bent nu wat meer op afstand. U bent nu
Ik ben de grootste aandeelhouder. Ja. Maar ik ben al 6-7 jaar weg van Alberts.
Maar u investeert wel via Alberts Investments. Investeert u nog wel en doet u ook allemaal overnames. Vindt u nou, als u ook terugkijkt op al die overnames en waar u nu nog steeds mee bezig bent, vindt u het nou leuk om te doen?
Als je het leuk vindt, wordt het gevaarlijk.
Aha.
Want overnames doen, maar ook fusies, wat dan ook een heel gevaarlijk iets is, want bij een fusie lijkt het net of er twee gelijk zijn, maar er moet altijd toch wel één zijn die dus de leiding neemt. En bij overnames kun je behoorlijke fouten maken. En ik heb ook vaak gehad beleggers die bij me kwamen, die zeiden, luister, bij u ga ik nooit investeren, want u doet overnames. Toen zei ik, hoezo dan? Nou, we hebben zoveel ellende meegemaakt bij bedrijven die dat deden en gewoon verkeerde dingen deden en aan de rand van het faillissement terechtkwamen door overnames. En ook in Nederland is dat gebeurd. Dus overnames doen, als dat een hobby wordt, dan is dat dus radicaal fout. En als je het leuk vindt, of hobby, beide fout.
Dus het is goed om te realiseren, het is supergevaarlijk om zo'n overname te doen. Het heeft nogal wat consequenties. En je moet het nooit leuk gaan vinden. Maar zat er niet toch ook af en toe een moment, op het moment dat de deal dan lukt, dat het toch ook wel... Ik kan me ook voorstellen, het is superspannend. En dat moet toch ook leuk zijn, ergens.
Als je het niet interessant vindt en je vindt het niet vanuit de strategie gedacht een noodzaak, dan gaat het niet. Dus als je het vindt dat het een noodzaak is ter aanvulling van datgene wat je al hebt, dan is het heel belangrijk. Alleen, het moet wel financieel kloppen en het moet geen ellende opleveren. Dus de strategie waarom je dus een overname wil gaan doen en de aanvulling op je bestaande pakket moet wel zo zijn dat het ook gaat werken. Dus een spanning is er altijd. Want een uiteindelijk contract wat je maakt voor een overname is meestal altijd 's nachts. Want het lijkt er wel op dat juristen altijd op een of andere manier de contracten zo maken dat het altijd nachtwerk wordt.
En dan kijken of degene nog een beetje goed wakker is.
Misschien is dat wel de reden dat het gebeurt. Ja. Dus je moet wel, wat dat betreft, een jurist hebben die dat goed aan kan. Dat is ook een van de weinige activiteiten, of een van de weinige disciplines die we inhuren voor overnames. Dus ik hou niet van consultants.
Ja.
Je moet het zelf kunnen. En ook zelfs advocaten kunnen nooit jouw deal maken.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Later deze week praat ik met topbankier Rob Oudman en Tjeerd Jeger, die als topman van HEMA natuurlijk heel veel overnames heeft meegemaakt. Mijn gast vandaag is Jan Aubers, een van de succesvolste ondernemers van ons land en zoals gezegd overnamekoning. En het is misschien mooi, want we kwamen op dit moment ook bij het hele team wat betrokken is bij zo'n overname. U noemde daarbij de advocaat. Nou, ik had gisteren zo'n topadvocaat in de uitzending. En we hebben de kettingvraag. Arne Grimme, hij is van de Brouw, hoofdafdeling fusies en overnames, had deze vraag voor u.
Nou, Jan Aubers staat er bekend om, he, dat hij jarenlang een overnamemachine heeft gerund. En hij staat er ook bekend dat hij een kleine hoofdkantoor had en dat hij dat eigenlijk het liefst zonder al te veel adviseurs en zonder veel toeters en bellen deed, die overnames. Mijn vraag aan Jan is: hoe zorgde hij nou dat hij succesvol was en de kwaliteit bewaakte in die overnames met zo'n klein team, zonder al te veel adviseurs eromheen?
U benoemde al dat u het met een klein team deed. Wat is uw geheim binnen het feit dat u dat in zo'n heel klein team dan toch goed voor elkaar kreeg?
Het is zo dat dat die belegger die bij mij kwam, ze luister, ik investeer nooit in bedrijven die overnames doen. Heb ik wel gevraagd, waarom ben je dan? Hij zegt, ik ben verbaasd over het feit dat u die overnames die u doet, dat er zoveel goede bij zijn. Zoveel, het bedrijf gaat hartstikke goed en die overnames die u doet, die gaan ook goed. Terwijl het normaal gesproken fout gaat. Wij hebben nooit naar dingen gekeken om te diversificeren in de zin van, we gaan nu met onze technische producten, bij wijze van spreken, snoepjes maken. Dus alles waar we naar keken in vormen van overnames en nog, is een aanvulling op datgene wat je al doet. Dat betekent dat de kennis van zo'n bedrijf, de productiemethodes, het product, de markt waar ze in zitten, ook zelfs de financiën, die je redelijk kan vergelijken met je eigen activiteiten. Er zijn heel veel dingen die je dus kunt gebruiken ter beoordeling van zo'n mogelijke acquisitie. En ook de mensen die erbij betrokken zijn, de CFO, heel belangrijk, de financiële man. Maar ook als je een groep hebt dat het management van een bedrijf wat vergelijkbaar is, maar toch andere producten maakt, dat die daar meedoet en meekijkt. En dan krijg je de topholding en management die daar zeker uiteindelijk de beslissing neemt.
Dus u zegt in eerste instantie, want ik denk dat dat een hele belangrijke is, schoenmaker, blijf bij je leest. En soms gaan mensen misschien allerlei dingen door me heen doen, maar u heeft altijd gekozen toegevoegde waarde op hetgeen waar je overstand van hebt.
Ja, terwijl er in private equity en in participatiemaatschappijen, die dus deelnemen in bedrijven, dat totaal niet belangrijk is. Die hebben ook niet een strategie van, we gaan er in de komende jaren een groter bedrijf van bouwen. Maar die hebben de strategie, hoe kunnen wij binnen 3 tot 5 jaar bijvoorbeeld geld verdienen met zo'n overname.
Ja.
Dus dat is een totaal andere wereld. En kun je niet dat met doel elkaar vergelijken.
Dat doel had u nooit voor ogen. U wilde gewoon de grootste worden binnen de markt, nummer 1. En daar hadden al die aankopen mee te maken.
Ik wilde de nummer 1 worden in de wereld. Want dat had ik eens een keer gelezen, dat Jack Welch van General Electric dat ook wilde. Nou, dat is een beetje onzin. Maar het was wel de reden omdat we waar we zaten en wat we deden, dat we dat wilden vergroten. Zowel in landen waar we niet waren, met de mogelijke productie in zo'n land, en het uitbreiden van de portfolio om een bredere portfolio te hebben. Wij kochten nooit de concurrent.
Want
de concurrent, dan kun je beginnen met het wegsturen van 1 directie. Maar niet alleen de directie, ook de verkoop, de administratie, et cetera, et cetera. Dus je begint al, als je je concurrent koopt, met een plan wat je moet maken voor een reorganisatie.
En daar heb je, dat kost natuurlijk allemaal weer heel veel geld ook.
Dat kost heel veel geld. Ja? Plus dat je het wel moet kopen, zo'n bedrijf. En het kost heel veel energie en tijd. En je moet er maar afwachten of je de juiste mensen eruit gooit. Ja. Of dat je... Nog leuker, dat je de goede behoudt.
En zit daar ook een gedachte achter, even los van de reorganisatie, maar dat je geen concurrent koopt, dat ook je klanten daar mogelijk wel wat van kunnen vinden? U begint nu te lachen.
Heel goed. Nee, er zijn meerdere redenen om dus geen concurrent te kopen. Ik noemde net deze, maar een heel belangrijke is zeker ook de markt. De markt kocht van 2 leveranciers. En is nu ineens wordt geconfronteerd met 1 leverancier, want men heeft elkaar overgenomen. En dat betekent dat die klant, die markt, mogelijkerwijs gaat zoeken naar eventueel een 2e leverancier, maar niet bij 1 van deze 2 die bij elkaar gekomen zijn. En dat is ook een gevaar.
Dus dat zijn allemaal stappen waar je rekening mee moet houden. Maakt het nog uit of je in een sellers- of een buyers market zit? En u moet heel lang nadenken.
Dat komt omdat wij nooit als principe dachten, we kopen om te verkopen. Wat ik net zei, eigenlijk wat er gebeurt met private equity of met venture capital.
Wat vindt u eigenlijk van private equity? Dat die een totaal andere motivatie hebben om zo'n overname te doen?
Ik moet zeggen dat ik daar heel erg op tegen was. Maar hier en daar zie ik toch bepaalde dingen die ontstaan zijn, waardoor het bedrijf verbeterd is door datgene wat er gebeurd is met private equity. Maar private equity koopt en verkoopt, en degene die het geld verstrekken aan private equity, die verwachten daar rendement. Private equity heeft ook heel veel geld.
Ja,
en
zeker
krijgt
nu,
heel veel geld van derden. Of het nou verzekeraars zijn of pensioenfondsen of wat dan ook.
Want er is natuurlijk veel kritiek ook vaak in de maatschappij van de consument wordt er uiteindelijk niet beter van al die overnames. Alleen die private equity partij wordt er uiteindelijk beter van. Het bedrijf wordt er misschien ook niet beter van. En sterker nog, er is dan ook nog wel eens kritiek van alles gaat maar naar het moeten oppassen dat we niet onze iconen kwijtraken aan het buitenland. Hoe kijkt u naar dat soort kritiek?
U krijgt de directie van HEMA hier.
Ja.
Nou, dat is een heel goeie. Ja. Want daar kunt u eigenlijk dit heel goed mee bespreken. Want in ieder geval HEMA als groep heeft, maar ook V&D die er niet meer is, heeft een grote ervaring met de negatieve effecten van private equity.
Ja.
Die heb ik ook wel een klein beetje met het feit dat ik commissaris was bij Stork. En dat ik dus ook andere ervaringen nog heb. Maar zij weten het echt.
Ja, ja.
Het heeft een aantal grote risico's, omdat het heel sterk gebaseerd is op geld verdienen. En daar is niks fout aan, maar het gaat ten koste van zo'n bedrijf.
Ja.
Of hopelijk niet.
Bent u zelf wel eens bang om prooi te worden doordat er een overname op Aalberts Industries werd gepleegd?
Ik ben niet bang, maar ik heb dat al meegemaakt. Ik heb al gehad dat private equity bij me kwam een aantal jaren geleden, toen ik daar nog de CEO was, om Aalberts te kopen.
En hoe ging dat?
En dat was op een dip op de beurs.
Ja.
Dus
was dat in de crisistijd?
De beurs is een speciaal geval.
Ja.
Dat was dus in een periode waarin het economisch minder goed ging.
2008 denk ik zo.
Nee, daarvoor nog.
Daarvoor, ja, aha.
Ja. Ja. Dat was ook een hele mooie tijd. 2018, 2019.
Ja, en toen, hoe was dat om dat mee te maken?
Nou, dat was eigenlijk heel leuk.
Ja.
Want ik vroeg natuurlijk wat ze vonden dat het bedrijf waard was. Nou, ze zouden wel 20-30% boven de koers betalen. Ik was al op de beurs. De tweede zei ik, laatst eens, hoe lang duurt het bij jullie als ik 100 miljoen nodig heb? 100 miljoen, 100 miljoen. Waarom 100 miljoen? Ik zeg, ik wil een acquisitie doen. En ik ga met jullie niet steeds praten over 100 miljoen of over een overname. Niet eerder als dat ik bijna weet dat die deal wordt gedaan. Anders moet ik dus allerlei informatie verstrekken en dat heeft geen zin. Dus hoe lang duurt het, nogmaals, hoe lang duurt het om die 100 miljoen te krijgen? Nou, ze kwamen met misschien 4 weken... maar dan moeten we toch erg uitgebreide informatie hebben, en misschien wel 5-6 weken. Toen zei ik, ja, maar dat kan niet. Want als ik een acquisitie wil doen en ik heb die 100 miljoen nodig, dan heb ik dat misschien al bij 2 banken neergelegd, alvorens er iets was, zonder veel informatie. En als ik het ga doen, moet ik binnen 1 week 100 miljoen hebben.
En schrokken ze daar een beetje van?
Heel erg.
Ja?
Ja.
Ja.
Ik heb wel meer mensen die van me schrikken.
Nou, ik ben nog niet van u geschrokken, maar laten we hier straks verder over praten. Mijn gast in BNR's Big Five van de fusies en overnames is Jan Alberts, die zoals gezegd ongelooflijk veel overnames deed, maar ook met private equity te maken kreeg, de andere kant op. En we gaan straks wat meer inzoomen op de overname zelf. Hoe pak je vanaf het begin dat aan? Hoe heb je dan de onderhandelingsstrategie? We hangen aan uw lippen om te leren hoe we gewoon betere onderhandelaars allemaal kunnen worden. Tot
land. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Mijn gast vandaag is Jan Alberts, oprichter van Alberts Industries, een bedrijf dat altijd gold als de ongekroonde recordhouder van overnames. Meneer Alberts, we hebben net ook gesproken wat voor doelen u voor ogen had met een overname. En we kwamen ook op de kettingvraag. Toen heeft u al een beetje iets van uw geheime prijs gegeven waar je wel en waar je niet op inzet. Maar de kettingvraag, de gast van gisteren, die vroeg ook, u doet het allemaal met zo'n klein team. En misschien is het goed om die vraag nog even te beantwoorden. Waarom doet u alles met zo'n klein team?
Omdat je met een klein team eigenlijk heel veel kunt doen. En als het interne mensen zijn, dus geen consultants die je eerst moet informeren over wat je doet, wat je wel doet, niet doet, wat je wil gaan doen, enzovoort, 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 dan kost dat redelijk veel tijd en je moet maar afwachten of die consultant überhaupt in staat is om datgene te bedenken en te begrijpen wat de sfeer is van ons bedrijf als je dus wil gaan overnemen. Dus we doen het met intern 4-5 mensen. En we weten dat heel goed van elkaar. En natuurlijk door de jaren heen hebben we heel veel overnames gedaan. En die zijn over het algemeen heel goed verlopen. Omdat we voorzichtig zijn, omdat we niet meer willen betalen als een bepaalde prijs. Dat we ook voordat we de overname serieus gaan nemen, toch eigenlijk een indicatie willen hebben wat de man, de eigenaar of de eigenaren denken dat het bedrijf waard is. En is dat 100, en wij denken zelf als eerste indicatie van cijfers die we hebben, en misschien een bezoek, dat het niet meer als 50 kan zijn, en misschien een beetje meer of een beetje minder, dan houdt het gesprek op. Dus De aanpak is met 4-5 mensen. En die is heel belangrijk op techniek, op financiën, op markt, maar ook op het beoordelen, en dat is een heel belangrijke, van de mensen die daar het bedrijf runnen. Want wij zeggen altijd tegen de eigenaar, als je je bedrijf wil verkopen, dan willen we zeker dat je 2 jaar blijft. En soms hebben we een beetje spijt. Omdat het misschien eigenlijk voor de man heel moeilijk is om te continueren in een andere situatie waarin hij niet meer alles kan vertellen. Maar in het algemeen is het toch heel belangrijk. Want hij kent alle mensen. Hij kent zijn klanten. Hij kent zijn accountant. Hij kent dus het hele bedrijf. En wij als nieuweling hebben een aantal dingen gedaan, maar weten toch nooit precies alles. Want de morning after is altijd mogelijkerwijs aanwezig.
Dus die mensen daar in dat hele verhaal zijn superbelangrijk. Het talent wat daar al binnen de organisatie
rondloopt. Dat is heel belangrijk. En dan onze mensen die daar een goede visie over hebben. En daar een beoordeling. Mm-hmm. Dat met elkaar. Plus natuurlijk de financiën. Geeft uiteindelijk de mogelijkheid om dus de deal te sluiten. Als je met elkaar rondkomt.
Maar toch nog even één stap terug. Hè. Okay. Dus we zien. Want we hadden. Maandag ben ik begonnen met overname professor Schenk. Die al jarenlang fusies en overnames onderzoekt. Ook als het gaat om beursgenoteerde bedrijven. Nou, Albert is intussen ook natuurlijk een beursgenoteerd miljardenbedrijf. En hij zegt. Overnames mislukken heel vaak en fusies ook. Als je kijkt op de lange termijn, heeft dat dan toch ook ermee te maken met al die consultants die natuurlijk ook allemaal heel veel geld kosten? Dat eigenlijk het succes voor een overname verkleint, of kan ik dat niet zo concluderen?
Ik zou de consultants niet de schuld willen geven. Nee. Van uiteindelijk is het bedrijf zelf verantwoordelijk en volgt een consultant of niet. Dus als het zo is dat consultants en juristen het gaan overnemen en die gaan dus de deal maken, dan komt er echt niks van terecht. Want dan weet het bedrijf niet eens wat ze bij wijze van spreken gekocht hebben. Dus dat is niet. Het is niet zo dat.
Maar het is wel belangrijk dat je dus een team klein houdt. Dat zegt u wel.
Als je de mensen die daar zitten niet begrijpt en ze eigenlijk een aantal dingen vertelt wat je wil gaan doen na de overname, en maakt dat niet te rooskleurig. Maar in ieder geval realistisch. En misschien hier en daar nog wat negatiever. Mm-hmm. Want teleurstellingen na de overname, er is namelijk nadat je die overname gedaan hebt nog veel meer werk als die overname.
Ja, er is want altijd een morning after.
Als het daar niet heel goed loopt, omdat je van tevoren niet goed hebt in kunnen schatten hoe het in elkaar zit, en dan nog kan je met bepaalde dingen komen waar je niet van wist dat ze er waren, dan lukt het niet. Ja. Het is niet makkelijk.
Nee, het klinkt zo makkelijk, maar daar verslikken mensen zich dus dan in en bedrijven. Op het moment, u kijkt natuurlijk naar heel veel bedrijven en dan je kijkt misschien naar 10 en je gaat uiteindelijk met 1 in zee, moet ik het me zo voorstellen, zoiets?
Ja.
En op het moment dat je denkt, ja, die wil ik hebben.
En hoe gaat 10, dat? En die 10, daar kijk je niet alleen naar als dat je een briefje krijgt dat het bedrijf te koop is, maar dan ga je zelfs nog wat verder om te onderzoeken wat er nou achter zit, enzovoort, enzovoort.
Dus je gaat daar veel tijd aan besteden ook?
Je gaat er dus tijd aan spenderen. Ja. Anders kun je niet zeggen dat. En dan krijg je daarnaast nog een heleboel die gewoon helemaal niet passen.
Ja,
dus
maar, dat is makkelijk. En met wie praat u dan? Met wie, want nu komen we een beetje in.
Met de vier mensen, 5 mensen, intern.
Ja.
En dan kijk
je
naar.
Dan ga je dus het marktonderzoek doen.
Dan doe je het een en ander. En misschien dat je ook een gesprek hebt met het management. Wat zich mogelijkerwijs aan je wil verkopen. Of verplicht is aan je te verkopen omdat aandeelhouders het willen.
Ja, en hoe gaat dan vervolgens op het moment dat je denkt, ja, deze wil ik hebben. En hier zit potentie in.
Ja.
Hoe speel je dan dat spel? En ik bedoel spel niet op een vervelende manier, maar er zit natuurlijk een heel spel en een hele onderhandeling.
Het spel is dat de beide kanten de zin moeten zien van mogelijkerwijs de overname. Het bedrijf wat we willen overnemen heeft enorme voordelen aan het feit dat ze overgenomen worden door ons. Laten we zeggen dat het bedrijf mogelijk aan heel wat mensen verkocht kan worden. En als het puur alleen prijs is, denk ik, val ik altijd af. Maar prijs is niet onbelangrijk. Maar er moet meer zijn als dat. Dus daar zit het eigenlijk.
Ja, dat is een belangrijke kern.
Het zit heel sterk
in de mensen dus.
In de mensen. En
hoe toetst u dat dan? Hoe toetst u dat?
Nou ja, je krijgt wel een beetje ervaring met het beoordelen van managers en mensen.
Ja, maar help ons even voor degene die daar nog minder ervaring mee hebben. Wat zijn dingen waarvan u denkt, ja, dit is een goede manager?
Dat weet ik ook nooit 100%.
Nee, je maakt ook wel
spoed. Want ik score misschien 70, maar 30 zit ik fout.
Ja.
Dus ik denk dat het goed is en het is niet goed. Ik heb ook wel eens dat ik denk dat het niet goed is en dat het goed is. Dus in die richting.
En waar ligt dat dan aan?
Dat is toch een belangrijk deel. Ze zeggen wel eens, als je wat ouder wordt, is het slechter. Als je wat ouder wordt, heb je ook wat meer ervaring. Dus je hebt ook een betere mogelijkheid om mensen te kunnen beoordelen.
Mm-hmm.
En je beoordeelt eigenlijk elke dag mensen. Want wij als bedrijf hadden eigen mensen. En je hebt je eigen organisatie. Dus je bent constant bezig met onder andere de kwaliteit van je eigen mensen.
Ja.
Bij een overname doe hetzelfde.
Maar zijn er bepaalde aspecten toch, met al uw ervaring, om het toch iets concreter te maken en ons ook allemaal te helpen waar u op let? Want iedereen.
Ik vraag aan de management vaak een aantal malen over hetzelfde onderwerp. Niet op dezelfde dag, maar in de periode van het feit dat ik dus dan bezig ben, of wij bezig zijn, met zo'n overname. En dat moet dan wel steeds kloppen.
Ja, dus als daar een totaal ander verhaal opeens komt, of een nuanceverschil,
duidelijk ander dan verhaal is, dan denk ik, wat zal er nog meer anders zijn?
Dus heel vaak dezelfde vraag stellen.
Nee, een aantal malen dezelfde vraag stellen op een andere vorm. Over misschien indirect aan dezelfde. Waardoor je dan toch een gevoel krijgt van. Want betrouwbaarheid van iemand die zich wil verkopen, en ook van ons die willen kopen, is wel een hele cruciale. Want daar, het succes komt na de overname.
En als het
of
gaat
niet.
Om het overtuigen van iemand. U wil op een bepaald punt uw zin hebben, want u heeft dat voor ogen. En
kom,
dat
nou
heel
eens,
goed.
Kom nou eens naar ons toe en praat met een aantal managers die in onze groep zitten, die ook gekocht zijn. Die wij overgenomen hebben.
Ja.
En praat eens met hun. Kijk naar hun bedrijf en vraag aan hun de afgelopen jaren hun ervaring tijdens het nu onder de groep zitten.
Ja, maar u bent hier nu vandaag, dus ik kan nu niet die andere mensen vragen. Hoe krijgt u uw zin? Hoe overtuigt u mensen?
Ik denk toch met een eigen visie en het geloof dat het werkelijk heel goed is als dat bedrijf zich aansluit bij ons. En dat voor ons het heel goed is dat dat bedrijf zich aansluit. En dat is toch een beetje misschien overtuiging van degene die uiteindelijk de deal moet maken. Want uiteindelijk, na alle onderzoek en alles wie erbij betrokken is, is het toch de top van het management die de deal maakt. Maar niet zomaar.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de fusies en overnames. Mijn gast is Jan Alberts, ondernemer puur sang. We hebben vooral over successen gesproken. Ook wel heel kort aangestipt dat u ook wel eens een mislukking meemaakte. Misschien 30%. Zat er daar een bepaalde kern in wanneer het dan misging?
Nee, geen 30%.
Oh.
Het beoordelen van mensen, daar zit ik zeker 30% fout.
Okay.
Oftewel 70% goed.
Ja. En als het gaat om overnames?
En als je overnames doet, is 30% te veel. Daar mag maar een paar procent fout zijn. Want anders gaat het in kosten van je bedrijf, in plaats van dat het een versterking is.
Ja. En als u dan, heeft u dan wel spijt gehad van een overname?
Er zijn wel eens dingen geweest die mij tegenvielen, ja.
Er
zijn ook wel eens dingen die we gestopt zijn. Maar niet zoveel.
Nee, maar kunt u het voorbeeld geven waar het dan mis ging en wat u dan tegenviel?
Nou ja, dat is nog niet eens helemaal mis. We kopen voor 300 miljoen euro een aantal bedrijven. En ik leen 300 miljoen bij banken. Binnen 24 uur kreeg ik die 300 miljoen. En ik koop die bedrijven. En dat is 2007, 2006. En ik doe dat puur met leningen. En niet met equity, niet met eigen vermogen. Wat ik achteraf wel had moeten doen. En in 2008, 2009 word ik geconfronteerd met een enorme crash eigenlijk. Niet ik, En niet wij alleen, maar de hele wereld bijna.
Ja, dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. Ja.
En de winsten die ik had gepland en de ratio's op mijn balans vanuit goede resultaten, zowel van de acquisities als van onszelf, kwamen niet uit.
En dat doet dan pijn.
En toen zat ik ineens met banken. En toen heb ik ineens banken leren kennen. Inmiddels zijn mijn vrienden weer, maar dat was een hele onplezierige situatie. We waren niet de enige.
Ja. En wat heeft u daar dan van geleerd, van dat moment? Want we zitten nu natuurlijk ook allemaal in een crisis. En is dit juist het moment om al dan niet over te nemen, bijvoorbeeld?
Uw vraag was eigenlijk, is er nu een mogelijkheid om makkelijker als het economisch slechter gaat? Ja. En het gaat niet zo slecht economisch. Er zijn een aantal industrieën die het op dit moment echt wel heel goed doen. Mm-hmm. Onder andere de semiconductorindustrie.
Maar Albert heeft wel een tikje gehad natuurlijk, waar u nog groot aandeelhouder bent.
Zeker. In 2008 gingen we van 1,7 miljard naar 1,4 miljard. 300 miljoen minder. Ja. En ik moest 1800 mensen laten gaan. 2008, 2009. Nu, dit jaar, is het ook minder. Maar niet eens zo gek veel minder. Maar goed, corona heeft zeker een impact gehad. Mm-hmm. Op een aantal bedrijven, heb ik begrepen. Als het niet zo goed gaat in de economie, moet je zeker heel voorzichtig blijven. En als het wel goed gaat, moet je heel voorzichtig blijven.
Ja, je moet nooit te enthousiast worden. Dat is eigenlijk steeds wat u zegt.
Je moet nooit. En ik moet zeggen dat ik ook wel eens managers heb gehad die bijna maandelijks bij mij kwamen met een mogelijke overname. En die wilden ze dan het liefst ook zelf voor een belangrijk gedeelte doen. Omdat ze het zo leuk vonden. U begon, ja, vindt u het leuk?
Vindt u het leuk om te doen, ja.
Het is misschien wel heel aardig. En het is, maar het is een zakelijke vorm van aanpak.
Ja.
En het is strategisch en belangrijk, heb ik gezegd.
Dus vind het niet te leuk. Schoenmaker blijft bij je eigen lees. Dus pak altijd een markt die je goed kent en zoek daarin de toegevoegde waarde. En dus ook niet te afhankelijk worden van banken. Want dat bracht u uiteindelijk in de problemen in de crisis 2008, 2009.
Ja.
Misschien is dat ook wel een mooie brug naar morgen, want ik heb morgen topbankier Rob Oudman te gast. Hij is adviseur op het gebied van fusies en overnames bij Houlihan Lokey. Wat zou u hem willen vragen?
Heb je last van het feit dat er meer en meer private equity komt? En dat private equity over het algemeen alle mensen ter beschikking heeft om de beoordelingen te doen om hun acquisitie te beoordelen. Het tweede is, wat is er een maximum of een minimum aan qua omvang van bedrijven die je beoordeelt? Of is alles goed? Is een deal tussen de 10 en 20 miljoen net zo leuk als 100, 200 miljoen of meer? Dus hoe zie je dat? Heb je voorkeur voor bepaalde industrieën? Of is het zo dat je handelsbedrijven liever doet, of financiële instellingen?
U kunt de uitzending wel voor mij doen morgen. U heeft heel veel vragen.
Dan hou we nu op.
Nou ja, tenzij er nog een briljante vraag nu over is.
Nou, een belangrijke is natuurlijk, het is allemaal leuk en aardig dat je adviseert, maar regel je ook het geld? Met andere woorden, waar komt het geld vandaan? Bij banken? Heb je een goede samenwerking met banken? Of hoe zit dat?
Oké, ik ga dat allemaal morgen aan hem vragen. Als u nou kijkt, hè, want u loopt zo ongelooflijk lang mee. U begon uw carrière in een heel bijzondere tijd, 1975. Toen was ondernemer nog een besmet woord. U verdiende trouwens minder dan uw medewerkers in die tijd.
Die is 2 jaar niet.
Gewoon helemaal niet?
Ja.
Nee. En het was de sport om echt een mooi bedrijf te maken.
Het was een economische crisis.
Toen begon
75.
U. Ja.
Hoe kan je dat doen?
Ja, werd er toen gezegd. Ja, en als u dan kijkt naar nu in de wereld waar we leven, en ook naar die fusie- en overnamewereld, wat is dan echt de belangrijkste verandering die u ziet?
Het is een dagelijkse kost dat er overnames worden gedaan. Er zijn adviseurs, consultants, banken. Er zijn heel veel mensen die zich bezighouden met allerlei vormen van deze tak van sport. Dan heb je zeker private equity, wat ik eerder noemde, die daar zeer actief in is. En ook vaak prijsbepalend is voor acquisities die ze doen. En vaak wel dat het voor de industrie niet mogelijk is om een bedrijf te kopen, omdat private equity meer geld biedt. Het is een professionele industrie geworden ten opzichte van wat het was.
En maakt dat dan eigenlijk moeilijker voor een ondernemer om daarin te opereren?
Het maakt het professioneler. En er blijft altijd toch niet alleen geld, maar er blijft ook altijd nog de mens, de persoon, de beoordeling aan beide kanten van datgene wat je zakelijk doet.
Mm-hmm. Maar ik zit dan te denken, is professioneler altijd per definitie dan beter? Want op het moment dat het allemaal wat minder gestroomd lijnt, wat minder professioneel is, kan je, als je goed bent, er natuurlijk wel makkelijker je voordeel aan.
Ja, maar de verkopende partij moet eigenlijk ook professioneel zijn. Ik heb wel bepaalde bedrijven gehad waarvan ik vond dat het bedrijf niet voldoende professionele adviseurs had.
Dus in die zin brengt private equity eigenlijk wat goeds voor deze fusie- en overnamewereld?
Nee, dat
mag ik dan ook weer niet zeggen.
Anders. Dat is weer wat anders. Maar dat ik zei, luister eens, neem die en die mensen ter advisering. Want ik wil later niet horen van je dat je niet hebt geweten waar we mee bezig waren, omdat je die kennis niet had.
Ja.
Dus neem van jouw kant ook adviseurs.
Nou bent u, ik zie al, dit is dramatisch, want het uur is alweer voorbij en ik had nog zo graag verder willen praten. Maar u bent natuurlijk ver over de gepensioneerd pensioengerechtigde leeftijd. U blijft volgens mij genieten van dat bedrijfsleven en ermee bezig zijn. Hè?
Dat is waar.
Ja, waar zit dat hem in?
Ja, dat is denk ik, of ik weet het eigenlijk wel, dat het heel leuk is om ergens succes van te maken. Om wat er is, om het beter te doen. Het is nooit eigenlijk goed genoeg. Het is constant een vorm van uitdaging waarin je jezelf eigenlijk de lat hoger legt en waarin je jezelf uitdaagt om het beter te doen.
Kijk, dat is dus een mooie slotles, denk ik, voor ons allemaal, om die ook in gedachten mee te nemen. Heel erg dank, Jan Aanwoets, dat u hier wilde zijn vandaag bij BNR. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Maar straks Iwan Verrips met BNR Breekt, dus blijf de hele dag live hier bij BNR. Ik wens iedereen een mooie dag.
BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.